Goedemorgen iedereen. Laten we eerst en vooral Gods woord lezen in Haggai 2. Derde laatste profeet van het Oude Testament. In onze kanon toch. Haggai 2, vanaf vers 11 tot het einde. Op de 24e dag van de 9e maand in het tweede jaar van Darius kwam het woord van de Heere tot de profeet Haggai. Zo zegt de Heere van de legermachten, vraag toch de priesters onderwijs in de wet. Zie, iemand draagt geheiligd vlees in de punt van zijn kleding en raakt met de punt ervan brood, gekookt voedsel, wijn, olie of welk voedsel dan ook aan. Wordt het dan heilig? Toen antwoordden de priesters en zeiden, nee. Daarop zei Haggai, als iemand die onrein geworden is, door een dood lichaam, iets van al die dingen aanraakt, wordt het dan onrein? Toen antwoordden de priesters en zeiden, het wordt onrein. Toen antwoordde Haggai en zei, zo is dit volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heere. En zo is al het werk van hun handen. Ja, wat zij daar aanbieden, onrein is het. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heere, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Ik sloeg u met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van uw handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heer. Let toch aandachtig op vanaf deze dag en daarna. Vanaf de 24e dag van de 9e maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heer gegrondvest is, let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur, zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappel toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand. Zeg tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda, ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van koninkrijken omverwerpen en de krachten van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn bereider onderwerpen, de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heere van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar, nemen, spreekt de Heere. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heere van de legermachten. Tot zover Gods woord. Laat me samen nog bidden en danken. Vader, wat een voorrecht is het om samen te mogen komen en de dood van uw Zoon, de dood van de Heer Jezus te verkondigen, wetend dat alle schuld weg is, door de dood van de hoge priester, door de dood van degene die u verkozen hebt, door de dood van uw dienaar. Ja, Heer, en we dan zingen dat er een dag is. Ja, Heer, dan verlangen we naar die dag dat we u zullen mogen zien en dat u terugkomt. En Heer, stukken ervan komen ook terug in deze passage in uw woord. En Heer, ik wil vragen of dat je uw woord echt overbrengt. Heer, mogen we uw woorden verstaan. Heer, we willen leven niet door brood en van alles, maar Heer, door de woorden van u. Heer, ga ons voor op deze morgen in genade. Amen. Goed. Het is de derde keer dat ik spreek over Haggai, dus ik zal de herhaling zeer kort houden. Maar toch even om nog op te frissen. Het volk is uit Babel teruggekomen, of een deel van het volk toch, een goede 40.000 man. Waarom zijn ze teruggekomen? Om de tempel van God te weer herbouwen. Om de woonplaats van God op te richten. En ze verlangen ernaar om weer terug te zijn onder de zegen van Jahwe. En ze keren terug. En ze beginnen vol goede moed te bouwen aan de grondvesten, maar al een jaar of twee, misschien is het zelfs zo lang niet, valt de werkingsstijl door tegenstand. En dan duurt het vrij lang, meer dan 10 jaar, Heer, dat Haggai opstaat en Zacharia en het volk aanmaand en hen herinnert aan de boodschap, aan de reden waarom dat ze daar zijn. En ze hen herinnert aan hun opdracht die ze daar gekregen hebben om de tempel van God te herbouwen. En Zerubabel en Jozua, de priester, beginnen vol goede moed samen met het volk en de hoopvolle woonstander dat God hun harten oprecht. En ze luisterden en ze beginnen vol goede moed. En niet lang daarna profeteert Haggai weer tegen Zerubabel, Jozua en het volk dat ze moeten volhouden. Want ook al is het allemaal klein, moeten ze terugdenken aan het verleden. Verleden waarin dat God hun met machtige hand uit Egypte gehaald heeft. En die zegt, diezelfde God, deze God van het verbond, is in uw midden en is bij u. Wees daarom krachtig. En niet alleen terugkijken naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Wanneer dat God zelf dit zwakke werk dat ze nu aan het doen zijn, zal gebruiken om een heel nieuwe hemel en een heel nieuwe aarde te brengen. En dan komen we aan dit gedeelte, waarin dat Haggai een laatste maal spreekt en een vrij strenge terechtwijzing heeft, maar ook een boodschap van hoop. En daarom heb ik weer nagedacht over de titel. Vandaag zou ik het wel en over hoop voor onheiligen. En ik hoop dat we door Haggai gegaan zijn dat het u niet ontgaan is dat er een geweldige parallel is met u. Een geweldige parallel met Christus die gekomen is als de ware tempel van God. Maar niet alleen als de volle tempel. Hij is ook een bouwwerk begonnen. Hij is de hoeksteen. Het Nieuwe Testament leert ons dat zijn kinderen, de gemeente, nu de tempel van God zijn. Het huisgezin van God, samenlevende stenen. Maar niet alleen dat. Het Nieuwe Testament leert ons ook dat het huis aan het verrijzen is. Op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus zelf de hoeksteen is. En het Nieuwe Testament leert ons ook dat het huis volmaakt zal zijn wanneer? Als er een stad uit de hemel komt. En God eindelijk ten volle bij de mensen woont. En ik hoop dat die parallel u zeer duidelijk is als we samen door Haggai gaan. Nu, voordat ik in de tekst duik, zou ik willen hebben dat u goed nadenkt over wat Jos vanochtend gezegd heeft. Want het laatste dat ik wil, is dat het daar het gevoel van hebt dat het eigenlijk een beetje aan de kant schuift. Het eerste stuk van Haggai had over heiliging, of wat we nu gelezen hebben, had over heiliging. Maar we zijn hier samengekomen om de dood van Jezus te verkondigen, waarin dat er volledige vrijheid en vergeving van alle zonden is. En dat we niet moeten geplaagd zijn en onszelf lam leggen door een valse schuld over zonde. Nu, er is terechte schuld over zonde, maar er is altijd bekering en vergeving ten volle mogelijk bij Christus. Dus nee, laat dat nooit, ik hoop niet dat dat iets vermindert na het eerste stuk van Haggai. Nu, ik denk ook in het tweede stuk dat duidelijk zal worden dat God weinig van ons verwacht. Of tenminste zijn handel niet afhankelijk maakt van ons kunnen. Maar goed, Haggai moest spreken de 24e dag van de negende maand, dat is de laatste dag dat hij profeteert. En wat moet hij spreken? God zegt tegen hem, ga naar de priesters. Ga naar de priesters en de levieten en vraag onderwijs. Nou, de priesters moesten onderwijs geven uit de wet. En vraag hun wat dat eigenlijk de principes van heiliging zijn. Kan je door iets dat niet onrein is, dus neutraal, kan je daardoor iets heilig maken? Of kan het heilige iets onheiligs heilig maken? En de levieten zeggen nee. Onmogelijk. Maar omgekeerd. Kan het onheilige iets dat neutraal is onheilig maken? Met andere woorden, besmet onheiligheid. Het antwoord is overduidelijk. Ja. En God zegt, zo is dit volk voor mijn aangezicht. En zo is al het werk van hun handen. Het volk was, getrouw aan het woord van God, de tempel weer aan het herbouwen. God, ze hadden geweldige beloftes gekregen, net ervoor. Twee maanden ervoor, één maand ervoor. Dat God het werk zegent en dat hij bij hen is. Ondertussen hadden ze weer onthouden wat dat een opdracht was. En ze hadden een toekomst. Maar misschien waren ze vergeten wie dat God was. Misschien waren ze vergeten dat God een heilige God is. Misschien hadden ze die God wat op dezelfde niveau gezet als de goden dat ze gezien hadden in het land waar ze van kwamen, in Babel. Ik weet het niet juist, maar in ieder geval zegt God, dit volk op dit moment, al hetgeen wat ze daar doen, en niet alleen de offers dat ze brengen, maar ook het werk van hun handen, dus eigenlijk de tempel dat ze aan het bouwen waren, waren onheilig voor God. En eigenlijk waren ze dus hoe bezig, zou je kunnen zeggen? Maar God zegt, is het heilig? Is het echt toegewijd aan mij? Nu, dit onderwerp, normaal gezien, in het stuk van Haggai, is het maar een klein stukje. Deze week heeft God het onderwerp redelijk hard op mijn hart geduwd. En ik wil er wat over uitweiden. Een klein beetje over die onheiligheid en heiligheid. Omdat ik soms het gevoel heb, en ik ken jullie niet genoeg om te weten of het hier ook zo is. Soms heb ik het gevoel dat we vergeten wie dat God is. Dat we echt vergeten wie dat God is. Weet je wat dat de meest genoemde eigenschap is van God doorheen heel de schrift? Sorry? Voilà. Niet zo moeilijk, hè? Hij weet dat het daarover gaat. Heiligheid is, voor zover ik heb het niet zelf verteld, voor zover ik me dat laten wijsmaken heb, een van de meest genoemde, het meest genoemde eigenschap van God. Maar wat betekent heiligheid? Heiligheid betekent natuurlijk, ja, niet zondig. Heiligheid is moeilijk te definiëren. Heiligheid betekent ook iets van apart van. Totaal anders. Heiligheid heeft ook iets van toegewijd. Heiligheid is heel moeilijk te definiëren. Of ik vind het toch heel moeilijk te definiëren. Uiteindelijk, zegt Carson, is het bijna een definitie voor God. God is heilig. Welke eigenschap van God wordt tot driemaal toe herhaald in de schrift? Heilig, heilig, heilig. Isaia kreeg een beeld van God. En Johannes leert ons, dat hij eigenlijk Christus zag. En wat zag hij? Hij zag een tempel. En de tempel was gevuld met zoon van de kleed. Heel de tempel was vol van dat kleed. En dat kleed was zo groot, dat het de zoon alleen maar de tempel vulde. Wat wil dat zeggen? Waarschijnlijk dat Christus zo'n kleed had, van zo'n macht en majesteit, dat alleen zijn zoon in het huis vult. En Jesaja ziet serafs, waarvan ik begrijp waarschijnlijk de hoogste scheppingsorde is. Er is niks geschapen dat hoger is dan de serafs. Waarom? Omdat ze zo dicht mogen zijn bij God. En die serafs vliegen. Ze bedekken hun voeten, ze bedekken hun aangezicht. En ze roepen de een naar de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legerscharen. Term die duidelijk terugkomt in Haggai. Heere van de legerscharen. Deze heren die het vorige hoofdstuk, of het begin van het hoofdstuk, belooft om met hun te zijn, zingen de serafs voor heilig, heilig, heilig. We kijken in Openbaring 4, zien we een visie van de troon van God. En dat zien levende wezens, en wat mij betreft lijken ze heel sterk op de serafs. En wat zingen ze? Wat zeggen ze? Dag en nacht. En er staat bij, ze hebben geen rust. En het enige wat ze doen, is roepen, zingen. God is heilig. En ik vergeet het. En wij zijn zo geneigd om het zo gauw te vergeten, dat God zo hoog, zo anders, zo volmaakt, zo God is. Dat het een wonder is dat we hier deze morgen samen mogen komen en ten volle in zijn nabijheid mogen komen. Steunen op het werk van Christus zelf. Ik hoorde een predikant zeggen, wat lijkt er meer op God? Die seraf dat we net genoemd hebben of een microbe in een wc? Het antwoord was van hem, geen enkele. Het verschil tussen de serafs en de microben is minuscuul. Ten opzichte van het verschil tussen die seraf en God zelf. Weet je, als Elifas begint te spreken tegen Job, Ik weet veel van de vrienden, veel dingen dat de vrienden van Job gezegd hebben, zijn varen van correct. Maar ik denk dat hij hierin correct is. Hij zegt, God is zo heilig dat hij op zijn hele hun, ik vermoed dat het daar gaat over de engelen, zelfs niet vertrouwt. In Job 25 staat er, dat de maan en de sterren zelfs niet rein zijn in de ogen van de Almachtige. Mensen, het volk was een huis aan het bouwen voor deze God. Wij mogen meebouwen, wij mogen levende stenen zijn van het huis van God. Maar God wil dat we weten wie dat die is. Uza betaalde zijn leven met de hand uit te steken in de ark van God. Ananias en Safira betaalden hun leven voor een kleine leugen. Schijnheiligheid. Ja, we een klein beetje achterhouden. We hebben het allemaal gegeven, misschien 10% niet. En Petrus zegt, u hebt gezondigd tegen de Heilige Geest. U hebt gezondigd tegen God zelf. Een klein leugentje. Is het mijn bedoeling om jullie schrik aan te jagen? Nee. Is het mijn bedoeling dat we iets zien van wie dat God is? Ja. Hij is zo anders als ons vlees. Hij is zo anders als onze oude natuur. Het Nieuwe Testament spreekt er graag over. Het Nieuwe Testament maant ons aan. Ik was het zelf aan het lezen in 1 Thessalonicenzen 4. Dit is de wil van God voor u. Uw heiliging. Wees heilig, want ik ben heilig. En iets dat we klinkt, herklinkt vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament meerdere keren. Hebreeën, Petrus, wees heilig. Want ik ben heilig. En wie is het die verder gaat, die zegt, het is Hebreeën denk ik, die zegt, dat zonder heiliging we zelfs de Here niet zullen zien. We zien uit naar de dag dat hij komt. Weet je dat die dag wel heel anders zou kunnen uitdraaien als wij niet iets van Gods heiligheid hebben in ons leven? Ik las iemand anders en die zegt, van, iedereen zegt dat we meer moeten bidden. Weet je wat ik zeg, zegt hij? We moeten minder bidden. En we moeten heiliger worden. Zodat onze gebeden beantwoord worden. Ik denk dat er een grond van waarheid in zat. Toch in mijn leven soms. O Heer, werk machtig. Ja, maar moet ik alles laten? Nou, je hoeft niet alles te laten. Je mag leven in vrijheid. En genieten van alles. Maar niet van onheiligheid. Wat zijn die onheilige dingen dan? Want we kunnen dan spreken over onheiligheid. Maar laten we proberen toch een paar dingen wat praktisch te maken. Hetgeen dat de Bijbel heel veel voor waarschuwt is, afgoderij. Oh, dat is gemakkelijk, dat doen we niet. Afgoderij en beeldendienst, hè? Ik heb geen beeld in mijn neus dan hoor. Afgoderij, ja, ik heb er allemaal geen last van. Totdat ik een vers las van Samuel. Ken je? Dat is een vers dat hij zegt tegen Saul, wat dat afgoderij is. Laten we dat even pakken. 1 Samuel 15 of zo. Ja. In Samuel 15, vers 22. Maar Samuel zei, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Dan zal ze uitvlucht. Ik heb wat busjes meegenomen om wat te offeren. En Samuel zegt, wat? Een geestelijk sausje erover? Heeft God niet meer behagen aan gehoorzaamheid dan aan al die offers? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Opmerkzaam. Een rare term. Onheiligheid sluipt binnen. We moeten opmerkzaam zijn. En dan komt het wat voor mij een eye-opener was, jaren geleden. Want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Nu, dat betekent in één keer dan ik een grote waarzegger was. Als er iemand onder ons midden de neiging heeft om omstandig te zijn, dan staat hij voor u. En God zegt, waarzeggerij, tegenstreven, afgoderij en beeldendienst. Niet kunnen buigen. Wat was de zonde van Adam? Niet kunnen staan onder het gezag van God. Ik ben een zoon van Adam. En alle zonen van Adam en dochters van Eva. In de praktijk, hoe goed kan je om met kritiek? Hoe goed kunnen we om met kritiek? Oh ja, misschien aan de buitenkant. Ja, dank u wel voor uw opbouwende woorden. En in onszelf. En 's nachts slapen we er niet van. De volgende dag speelt het nog door ons hoofd. Na 3 weken wordt het al wat beter. Maar als iemand er dan iets van zegt, dan ontplof je net niet helemaal meer. Herkenbaar? Ik zie een paar mensen lachen. Eigenlijk is dat een soort hoogmoed. Eigenlijk is dat opstandigheid. Nieuw Testament verwerpt letterlijk ongezeggelijkheid. Dus als de Bijbel spreekt over afgoderij en waarzeggerij, kunnen we bijvoorbeeld even van hoe goed ga ik om met kritiek? Ja, maar je had anders moeten aanbrengen. Ja, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk ligt daar het probleem. Het probleem ligt hier. Ik wil niet buigen. En Jesaja God zag. En eigenlijk iedere passage waarin dat er een godsverschijning is in de schrift, dan is er geen probleem meer om te buigen. Dat is volledig weg. Als we iets zien van wie dat God is, oh, dan buigen we gemakkelijk. Dan komen we gemakkelijk tot verootmoediging. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen en te blijven beseffen dat God is liefde, God is barmhartigheid, God is al die zaken in overvloed. Maar hij is heilig. En zijn liefde blijkt juist omdat hij zo heilig is. Dat hij niet zonde tolereert en gemakkelijk overhaalt. Het zou een van de eerste dingen zijn. Iemand die oppermachtig is en zonde gewoon laat passeren. Goed, afgoderij. Wat wordt er nog heel sterk genoemd? Begeerten. Ja, dan moeten we natuurlijk aan over seksualiteit en al die dingen. Mensen hebben dat al genoeg gehoord. Ik hoop niet dat we daar nog aan vasthangen. Als je dat wel aan vasthangt, korte metten mee maken en zoekt iemand die je verantwoordelijk kan stellen. Maar ik heb ook gehad de begeerte dat mensen mij nogal goed vinden. En vaak, als ik aan het spreken ben, betrap ik me erop dat ik de waarheid een klein beetje verbloem. Het is niet veel, het is 0,5%. Het is echt niet veel. Ik ben nu ook bezig eigenlijk. Ach, we doen het zo hoog. We doen het zo rap. Dat is echt niet wat God wil. Echt niet. Het zit in zulke soort kleine dingen. Ik hoorde wat dan we soms zeggen in de gemeente, dat is ongelooflijk. Ik hoorde midden in de gemeente, het was een trouwfeest. Het ene koppel ging een andere koppel ophalen. En de man van het ene koppel zei tegen zijn vrouw, ah, ik zal haar vanavond dicht tegen mijn gilet trekken aan mijn dansen zijn. En iedereen lachte. Dus, men vond het allemaal gewoon en normaal. Ze waren aan het bouwen. Ze waren een werk voor God aan het doen. En God zag, onrein is het. Zo is heel dit volk voor mijn aangezicht. Moeten we met de zweep naar elkaar kijken? Nee, totaal niet. Maar weerspiegelen we iets van de zuiverheid en de reinheid en de heiligheid van God. En als we die dingen merken in ons leven, doen we ze weg. Durven we ze gewoon te beleiden? Durven we gewoon te zeggen, ja, ik overdreef. Ja, ik loog. Dan zijn ze weg. En dan kunnen we de dood van Christus verkondigen en vrijheid hebben van die zondes. Maar niet ervoor. We kunnen ze niet gewoon tolereren en in een hoekje laten liggen en zeggen we zijn vrij. Oh, we mogen heel vrij zijn. Alles ligt open en eerlijk. Open en bloot voor God zelf. Begeerten. Weet je, ik denk nog in de Bijbelstudie gezeten en dan na 3 kwartier, ik heb wel zin in een duveltje. Stomme ding! Het resultaat was dat ik moest drank gewoon even een paar maanden aan de kant zetten. Was ik verslaafd? Maar nee. Maar was ik toegewijd aan God? De vraag is niet of we verslaafd zijn. De vraag is, heiligheid gaat over toewijding. Is God alles voor ons? Als we het werk aan het doen zijn, is het om zelf gezien te worden of om hem te laten zien? Oh, en het zit zo diep en het zit zo... Laten we er kom af mee maken. Gewoon kom af mee maken, dagelijks. En direct beleiden, want hoe vlugger dit beleid, hoe rapper dat weg is en hoe makkelijker dat wordt. We zijn allemaal geredde zondaars. We hoeven geen pretentie te hebben aan elkaar. Niks. De een is niet meer dan de ander. We staan allemaal met zijn werk, Christus werk. Nog één ding, ik was aan het lezen in Thessalonicenzen. In verband met heiligheid, zegt Paulus daar, dat we niet de broeders moeten bedriegen of over hen lopen. Wat ik soms hoor, we kunnen zo gemakkelijk broeders en zusters minachten. Weet je, dat ik nog hoort, hè? En weer eens zien staan met zijn handen in de lucht, maar is nou aan het zingen worden. Zulke dingen, ik gewoon Christen tegen elkaar zeggen. Wat is dat? Heeft dat iets te maken met het karakter van God? Oh ja, het gaat niet zo goed met hem. We moeten er een keer samen over klappen, over hoe slecht het gaat met hem. Maar we zijn toch wel heel bezorgd. Ik heb die jaren gedaan. Ik heb die jaren gedaan. Het is zo slecht. Motivatie is geen werkelijke bezorgdheid. Dat kon je duidelijk zien in mijn gebedsleven. Ik bad er nooit voor. Maar we vonden het zo nodig om onze zorg te uiten over die persoon, over die broeder of die zuster, naar elkaar. En meestal duurde het dan wel even. Dat was niet gedaan in 3 minuten. Ik kon er meestal een kwartier, een half uur van maken. Maar dan kwam nog heel de geschiedenis erbij ook. Mensen, broeders en zusters, als we de gemeente van God willen zijn, als we zijn huisgezin willen zijn, dan moet er iets van zijn heiligheid, van zijn zuiverheid, van toewijding aan hem, in ons leven zijn. Broeder en zuster, laten we elkaar dat aansporen. En als die dingen gezegd worden, laten we elkaar gewoon. Broeder, dat is niet goed. Zuster, let op. Eigenlijk is het niet moeilijk. We gaan leven voor de God die zijn leven voor ons gegeven heeft. Toewijden. Laten we terug gaan naar Haggai. Want ik vind dat er een enorme twist in zit. Iets dat ik niet verwachtte. Toen ik Haggai een klein beetje bestudeerde. God doet een zware uitspraak. Hij zegt, zo is dit volk. Zo is deze natie voor mijn aangezicht. Spreekt de Heere. Ik zit in Haggai 2 vers 15. En daar zegt, moet Haggai zeggen dat het volk, zo is het volk, zo is deze natie voor mijn aangezicht, spreekt de Heer. En zo is al het werk van hun handen, ja wat ze daar aanbieden, onrein is het. Dus God maakt er korte metten mee. En dan komt de passage waardoor dan ik zo dikwijls onder de indruk kom van wie dat God is. Hij met me meegevolgd. God zegt, ik ga bij hen zegen. Waarom? Omdat ze het zo goed doen. Omdat ze zo heilig zijn. Ik heb er commentaar op nageslagen en gezocht naar wat de meeste mensen erover uitleggen. En ik kan me eigenlijk bij geen één uitlegging voegen. Laten we het nog een keer lezen, een stuk vanaf vers 16. Nu dan, let toch vanaf deze dag en daarna aandachtig op. Ik weet niet of je Haggai nog wel herinnert, maar hoofdstuk 1, hij zegt exact dat. Let aandachtig op. Want hetgeen dat je denkt bent, dan haal je niet bent. Let toch aandachtig op, voordat steen op steen gelegd werd aan de tempel van de Heer, en je herinnert er eraan, voordat de tempel gebouwd was, kwam voordien iemand bij een korenhoop van 20 maten, dan waren er maar 10. Kwam hij bij de perskuip om 50 maten uit de wijnpers te scheppen, dan waren er maar 20. Dus voordat de tempel gebouwd was, was er geen zegen. Niet omdat ze toen onheiliger waren. Ga maar verder mee. Vers 18. Ik sloeg hem met korenbrand en met meeldauw en met hagel, al het werk van hun handen, maar u keerde u niet naar mij, spreekt de Heer. Hetgeen dat God deed, hield niet. En de reactie was er niet. En nu zegt God, let nog eens aandachtig op. Let aandachtig op, van vers 19. Vanaf deze dag en daarna, vanaf de 24e dag van de negende maand, vanaf de dag dat de tempel van de Heere gegrondvest is. Let aandachtig op wat er gebeurde. Ligt er nog zaad in de schuur? Zelfs tot de wijnstok, de vijgenboom, de granaatappel toe en de olijfboom die geen vrucht gedragen heeft, die zal ik vanaf deze dag zegenen. Veel uitleggers zeggen, ja, het volk heeft zich nu bekeerd. Dus God zegent. Ik vind dat heel moeilijk, want God zegt, zo is dit volk. Ja, maar misschien was dat verkeerd gezegd. Ga maar kijken in Zacharië 1, een maand ervoor. Roept de Heer hun op tot bekering. Het volk was nog niet als volk echt bekeerd en toegewijd. Dat is juist de aanklacht van Haggai. En toch zegt God, vanaf vandaag ga ik zegen. Waarom? Omdat de tempel, de fundamenten, de grondvesten van de tempel, zijn er. Dus de tempel is nog niet gereed, pas vijf jaar later is de tempel volledig gereed, met de voorhof en al. En toch zegt God, nu ga ik beginnen zegen. Ja, ik heb jullie net gewezen op jullie onheiligheid. En ik ben er vrij streng in geweest. Maar, nu ga ik beginnen zegen. En ik denk dat je er niet anders vanuit kunt in dit stuk, dat het iets te maken heeft met de tempel van God. En niet met de bekering van de mens. En niet met de prestatie van de mens. En dan komen we weer met de dood van de Heer verkondigen. Maar lees maar mee. Op diezelfde dag. Het is de eerste keer dat Haggai gebeurt. Dat op dezelfde dag een tweede profetie komt. En dan komt de profetie van wie? Van Zerubabel. Dan wordt hij uitgelegd. Hij alleen. Zerubabel is degene die altijd als eerst genoemd wordt. Zerubabel, Jozua en het volk. Zerubabel is degene die voorhad in het bouwen van de tempel, die voorhad in een bekering tot God, die voorhad voor heel het volk en de woonplaats van God, voor die woonplaats van God evert. En dan zal ik nog een keer dat stuk lezen vanaf vers 22, of vers 21. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot Haggai op de 24e van de maand, zegt tegen Zerubabel, de landvoogd van Juda. Zeg het volgende. Ik zal doen beven de hemel en de aarde. Ik zal de troon van de koninkrijken omverwerpen en de kracht van de koninkrijken van de heidenvolken wegvagen. Ik zal de wagen met zijn berijder omverwerpen. De paarden en hun ruiters zullen neerstorten. Ieder door het zwaard van zijn broeder. Op die dag, spreekt de Heer van de legermachten, zal ik u, Zerubabel, zoon van Sealtiel, mijn dienaar nemen, spreekt de Heer. Ik zal u maken tot een zegelring, want u heb ik verkozen, spreekt de Heer van de legermachten. Ik denk dat we moeten zoeken naar de reden waarom dat God begint te zegen in heel dit stuk. De tempel in Zerubabel. En op het einde zegt God, ik zal u maken tot een zegelring. Waar komt dat vandaan? Wel, Jeremia moest ook een profetie doen over zijn grootvader. Jechonia of Gonia of met een andere naam Joachim. Zijn grootvader. Nu, ik ga niet verder uitweiden over de familielijn van Zerubabel, want het is mij niet 100% duidelijk, want hij wordt ook zoon van Sealtiel genoemd en zo verder. Maar goed, in ieder geval, zijn grootvader, zegt God, je was een zegelring aan mijn hand, maar ik zal u ervan aftrekken. En dat staat in Jeremia 3 of 24. En wat gebeurt er net voor de ballingschap? Trekt God eigenlijk de autoriteit van het Judese huis weg van hem. Volledig weg. En hij zegt, laat deze man ingeschreven worden als kinderloos. Toekomst is er niet meer voor het volk. Totaal niet meer. Alles is door hun zonde op. Weg. Zijn ze kwijt. Al de voorrechten, er schiet er geen één van over. Zijn ze allemaal kapot gemaakt door hun zonde en onheiligheid. En God verbandt ze naar Babel. Maar dan wordt het hart van Cyrus opgewerkt en hij brengt de volk terug. En nu komt er een persoon en God zegt, ik ga je weer de zegelring maken. De zegelring aan mijn hand. Van wat spreekt die zegelring? Ik denk dat die zegelring spreekt van autoriteit. Het autoriteit van God. Denk bijvoorbeeld aan de zegelring dat Mordechai kreeg. Mordechai kreeg de zegelring van, hoe noemde de koning toen? Ahasveros. Ahasveros was die. Hij kreeg de zegelring van Ahasveros. En dus Mordechai kan op dat moment regeren in de naam van Ahasveros. Wat hij ook doet. Hij maakt wetten. Hij bestempelt ze met de zegelring van Ahasveros. Waarin iedereen weet, het gezag van Ahasveros rust op Mordechai. En God had het huis van Juda, het huis van David, gebruikt als zegelring aan zijn hand. En dat is alles kwijtgespeeld, zijn door God een profetie. Ik zal doen beven, de hemel en de aarde, en ik zal uw Zerubabel nemen als zegelring. Ik zal u weer aan mijn hand plaatsen en ik zal weer door u regeren. Tja, was dat niet geen wat Adam moest doen? Was dat niet geen dat Adam moest doen, regeren over de schepping in de naam van God? In het koninghuis van Juda. Maar nu komt er iemand, Zerubabel. En God zegt, ik maak een zegering aan mijn hand. En ik zal regeren door u. En de koppeling met het huis van God is zeer frappant. Want Zerubabel sterft. En er gebeurt niks. Zerubabel bouwt de hele tempel. En die is af en prachtig. Maar God komt niet. De aanwezigheid van God daalt niet neer. Zoals bij Salomo. Er is geen wolk die het huis vult. Er zijn geen priesters die op de grond vallen van de aanwezigheid van God. Het is stil. Totdat Matthäus schrijft over een zekere Jezus. En wie noemt die? Zoon van Zerubabel. Lucas hetzelfde. In beide geslachtsregisters wordt deze Zerubabel genoemd. De zoon van Zerubabel zal de zegelring zijn. Waarom begon God te zegenen na al die onheiligheid? Omdat er geijverd werd voor zijn huis door iemand die zijn dienaar genoemd wordt. Iemand die de zegelring is. Zerubabel ijvert en kreeg de belofte als de dienaar van God te zijn. Christus komt. Ijvert voor het huis van God. Wat staat er? Wat herinneren de discipelen zegt? Dat er staat geschreven, de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Christus kwam als dienaar van God en ijverde voor het huis, bouwde het huis van God en is nog steeds bezig. En de volmaking komt en dan zal de aarde en de hemel beven. Maar zien we als we samenkomen om de dood van de Heer te verkondigen, dan kan de Heer ons wijzen op onheiligheid. Maar hij laat ons niet in plan. Hij laat ons niet in plan. Hij overlaat ons niet met schuld. Want de schuld is over iemand anders overlaten. Over zijn offerlam. Dus ik hoop dat je begrijpt dat waarom heilen we ons? Waarom wijden we ons toe? Omwille van al deze dingen. Omwille dat Christus gekomen is. Het huis van God bouwt. Heel de tempel laat verrijzen. En er een dag zal komen dat de aarde en de hemel beven en een nieuw Jeruzalem neerdaalt. En erover gezongen. Er is een dag. En ik hoop dat we zien dat deze Zerubabel een voorvervulling is van Christus. En dat Christus op dit moment de zegelring is van God. Hij regeert. En we zien het misschien niet zo hoor. Zie ons samen zitten. Een klein, zwak groepje. Van de week waren er wat jonge gasten in huis en babbelden over de almacht van God. En het, in één keer kwam het in me op dat de almacht van God juist zo sterk gezien wordt in de zwakheid van de gemeente. God heeft ervoor gekozen om het sterke van de mens tot zwakheid te maken, maar het zwakke te gebruiken om te kunnen zeggen, aan hem de eer alleen. Aan hem de eer alleen. We zijn hier niet en God zegent ons niet omdat we zo goed zijn. God zegent ons niet omdat we zo heilig zijn. God zegent ons omdat Christus heilig is. Omdat Christus geleden heeft en omdat Christus terugkomt. En laten we daarom ons toewijden aan hem. Zodat we op die dag iets van zijn heiligheid hebben en hem mogen zien. Mogen zien. Misschien kunnen we samen nog dat lied zingen dat we al gezongen deze morgen. Er is een dag. Tot daar.